hartelijk welkom, alle die hier mogen zijn en zijn er ongetwijfeld ook die thuis meeluisteren. Fijn dat we met zoveel in de week van voorbereiding samen mogen komen om een stukje van dat toch heerlijke avondmaalsformulier kort te overdenken. Ik wilde voorstellen om te beginnen met het zingen van Psalm 84, bekende zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 84. Ik wilde met u lezen uit de eerste brief van Johannes, het vierde hoofdstuk, de verzen 7 tot en met 21. 1 Johannes 4 en dan lezen we vanaf vers 7 tot het einde van dat hoofdstuk. 1 Johannes 4 vanaf vers 7 en dan lezen we Gods onfeilbaar woord, geliefden. Laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben, dien hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover zullen wij samen proberen te bidden. Heere, u brengt ons in het midden van de voorbereidingsweek op het te houden heiligavondmaal komende rustdag samen met een deel van de gemeente hier en ongetwijfeld ook meeluisteraars thuis. En dan smeken we, zoudt u in ons midden willen zijn en zoudt u in onze harten willen wonen en werken voor het eerst of bij vernieuwing. Van nature zijn we zo blind, o doe het ons de inleven en bij de voortduur doorleven, dat wij onszelf zo licht bedriegen op weg en reis naar de eeuwigheid. Dat wij onszelf zo makkelijk scharen bij de Uwe. Maar zoudt u willen geven dat we door het werk van uw geest mogen weten van dat wondere geheim, dat we eerst zijn lief gehad, dat gij van eeuwigheid hebt neergezien op een gans verloren zondaar of zondares, dat u bemoeienis maakte. En dat het daarom waar is, door wedergeboorte en geschonken geloof, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En misschien dat er ook zijn die daar buiten staan, voor wie dat zo'n smart is, u de Heere aan te roepen, maar niet te weten van dat wondere geheim, dat het u behaagde, uw Zoon, in hen te openbaren, mogen we voor hem bidden. Zult u dat wondere werk willen verrichten, opdat we verenigd zullen worden aan die zaligmaker van zondaren, Jezus Christus. En Heere, dan weet ge wat er tussen ligt. Misschien dat wij voldoen aan wat we straks zullen horen. En dat we werkelijk begeren in hartelijke liefde en verbondenheid met elke naaste te leven. Maar dat we erachter zijn gekomen dat we zo'n boos en ongelovig hart hebben. Zoudt u het willen oplossen in ons leven en ons willen verenigen met die zaligmaker Jezus Christus. Heere, zoudt u willen zorgen voor al die zoekers. En willen geven wat ze behoeven, leer ze toch het onderscheid tussen een betrekking te hebben op u en een goddelijk recht tot de tafel des Heren, opdat we nooit te vroeg, en dan zal het ook nooit te laat zijn, ze komen toch aan, door het goddelijk licht geleid, wil zorgen voor al die pelgrims, die ook zo menigmaal niet weten hoe het moet, waar alles hen veroordeelt, en waar dat gebed overblijft, wees mij zondaar, zondares genadig. Zoudt u die genade bij vernieuwing willen doen proeven en smaken in de ziel? En Heere, zoudt u die weg willen banen en willen brengen aan uw tafel om bij vernieuwing die onuitsprekelijke liefde van dat gezegende hoofd van het lichaam, Jezus Christus, te mogen proeven en smaken. En de gemeenschap met Hem te oefenen. Heere, breid zo genadig uw koninkrijk uit. Wil uw Sion onderwijzen en voortleiden. En mag ook deze avond wat dienstbaar zijn. Tot eer van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot helderheid, ook in onze zielen. Maak ons eerlijk en stil voor u. Scheld Satan, die juist ook in zo'n week kan woeden en tieren, wil u zelf niet onbetuigd laten. En mag het daartoe ook goed zijn vanavond aan deze plaats. Heren, wij bidden voor hen die we missen. Er zijn er die verhinderd zijn. Wat voor reden dan ook, er is ook rouw en verdriet. Als we denken aan familie Visser ook in ons midden, waarvan een zus, die ook enige tijd lid was in onze gemeente, is afgereisd naar haar eeuwige bestemming. Zoudt u willen troosten? Anderen die ook in deze week staan aan het graf of gestaan hebben. Zoudt u willen betonen dat u van hen weet. Breid genadig uw vleugelen uit. Zorg voor hen die ziek zijn, bijzonder de ernstig zieken. Zorgt u voor de jeugd van de gemeente. Zorgt u voor hen die wegzwerven en die het nog nooit verstaan hebben. Wat vanavond klinken zal, de gemeenschap aan u. En daarom ook aan elkaar, o Heere, verzoen het. En zoudt u zelf willen schenken wat zo onmisbaar nodig is, opdat we geleid zouden worden in het spoor van uw kerk. Hoort u uit de hemel, leid door uw geest. En dat om hem, die toch leeft en regeert, tot in alle eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Vanavond wilde ik zo in een half uurtje ongeveer iets zeggen over dat ten derde. De vorige gemeenteavond, ja, dat is alweer een jaar terug, hebben we nagedacht over dat ten andere. In de zelfbeproeving onderzoeken en iegelijk zijn hart. En toen met name over die zinsnede of u ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald, en alle gerechtigheid volbracht had. En dan vanavond dat derde. U weet, het gaat om die drie zaken die onze Vader noemen, om te beproeven, te onderzoeken, om waardig deel te nemen aan de dis des verbonds. En als het recht ligt, dan is het niet of, maar en. Die drie stukken die wel eens samengevat worden met ellende. Dat ten eerste, dat allereerst, dat blijft altijd op de voorgrond staan. Allereerst, daar begint het mee in het leven der genade. Daar begint het mee als de Heere licht gaat werpen over je leven. dat je een verloren zondaar bent. En dat elke keer opnieuw staat dat vooraan. Soms dan kan dat je wel eens raken, maar levenslang je zonden en vervloeking bedenken. En dat vanwege die onmetelijke toren van God, zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid en de doorleving wie je zelf bent en blijft. Dat is nou nooit meer dan een arme verloren zondaar. En dan de vorige keer iets van de verlossing in de Heer Jezus Christus. Die gewisse belofte en dat ware geloof. Niet dat geloof van beneden, want dat is tijdelijk geloof of wonderlijk geloof of historisch geloof. Maar dat geschonken geloof, het geloof nu is een gave van God. Wat de Heer plant in de ziel. En dan ben ik wel eens bang dat dat ten derde wel eens wat in de schaduw blijft staan. En daar valt nu vanavond het licht wat op als de Heer het geeft. Dan gaat het over de dankbaarheid. Ik kan eigenlijk beter zeggen de zekere vruchten die verbonden zijn aan dat echte leven der genade en de vereniging met de middelaar. En dan staat er letterlijk, en over dat stukje wil ik het hebben, ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde een enigheid met zijn naaste te leven. En ik zal dan ook aan het eind terugkomen bij, dan neem een hele sprong in het formulier, het slot eigenlijk voor het liturgisch deel, waar dat eigenlijk ook terugkomt, het zogenaamde Lutherse deel. Als u wel thuis bent in het formulier, het is een samengesteld formulier uit de PALT van Micron uit Engeland. Maar met name dit is dat Lutherse stukje van het formulier. Dat is net voor dat gebed, daar komt dat eigenlijk terug, daar benevens, dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. En dan komen de voorbeelden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij alle eens broods deelachtig zijn. En dan kom ik zo meteen op het beeld terug, gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen. En één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijn de één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt. Alzo zullen wij alle, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Ik begin met dat eerste stukje, dat derde deel van het onderzoek. Ten derde onderzoeken, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, onderzoek kost tijd. Vandaar dat onze oudvaders vaak zeiden van, hebt u tijd daarvoor ingeruimd? Om dat onderzoek te gaan doen, onderzoeken. En dan niet een ander, maar jezelf. En dan gaat het hier met name om het onderzoek van je conscientie, van je geweten. En dan wordt er eigenlijk gevraagd van, onderzoek nou of uit de vruchten in je leven blijkt dat dat godswonder bij aanvang of bij voortgang geschied is. Want echte dankbaarheid, dat weet u wel, is eigenlijk kroon, vrucht van het genadewerk van God in je hart. En dat komt openbaar in je levenswandel. En soms dan vinden mensen dat heel moeilijk, want dan denken ze dat dat alleen te maken heeft met ootmoed, en dat is zeker waar, met liefde, met vergevingsgezindheid, maar dat omvat veel en veel meer. Dat is echt heel onze handel, onze wandel, het voegen in de groep waarin de Heer ons gaf met alle cultuurverschillen. Daar wil ik niet over twisten, maar met het voegen, volkomen voegen vanuit die ware vrucht die uit God is. En dat is, straks komen we daar op slot nog even op terug, maar als nou zo'n graan, al die korrels samenkomen tot één brood. Ik vind dat zelf altijd een heel scherp beeld. Veel graankorrels, één meel. Dan is eigenlijk elk van die gelovigen zo'n graankorrel die door genade samengevoegd wordt tot dat ene brood. En dat wil wat zeggen. Dat ik van ons, met al zijn wijsheid en zijn bedenkingen en zijn eigen ideeën, dat moet er echt aan. Want die ene graankorrel, je kunt niet meer uit dat brood peuteren. Dat zou dwaasheid zijn. Dat is samengekomen. En dat is mooi om te beleiden, maar de praktijk, dat voelt u wel, is een hele grote, is een hele zware. Die beziën, die druiven, die samengeperst worden. Eén drank, nou dat wil wat zeggen. Dan moet alles van ons, en dat is heel wat, dat zeg ik ook en ik betrek mezelf daarbij, maar dat moet eraan. Opdat het waar wordt, die ware eenheid, op zondag en op maandag, in daad, praat, gewaad, handel, wandel, in het spreken en in het beleven. Nou, terug naar waar het mee begon, dat onderzoek. En dan wordt er gevraagd, niet of het allemaal een 10 is in je leven, maar er staat of hij ook gezind is, of zij ook gezind is. Dus hoe is nou de gezindheid van je hart? En dan gaat het niet om mooie voornemens, maar dan gaat het om die vrucht vanwege het werk van Christus in je leven. En u voelt dat is oneindig veel dieper. Of er werkelijk die gezindheid is die in Christus Jezus was. Die door de Heilige Geest in je leven gewerkt is. En dan, ja, dat vindt u misschien heel scherp. Maar als dat echt zo is, dan kan het niet zijn dat je het ene avondmaal hier zit en het volgende avondmaal in een ander kerkverband. Laten we maar heel eerlijk zijn, dat is dwaasheid. Dan ben je niet verbonden vanuit dat ene levengevende hoofd in die gemeenschap aan elkaar. Dat kan niet. Eén brood, één drank, het hoort bij elkaar. En die gezindheid, dan staat het er heel mooi of hij ook gezind is. Het gaat er niet om dat wij alleen die eerste tafel, de liefde tot God kennen. We hebben het gelezen in Johannes 4, dat kunnen we makkelijk beleiden. Dat de liefde tot God is. Maar dat er ook die tweede tafel is. De liefde tot de naaste, het uiterlijke en het innerlijke leven. En dan gaat het om die gemeenschap met de levende kerk. En daarom staat er voortaan, dat is best wel een beetje opmerkelijk, als de Heer het geeft. En in je leven gebeurt er iets. De Heere gaat werken in je hart. De middelaar wordt geopenbaard aan je hart. Dan komt er vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die ervaren kan worden met de schepping. Maar bijzonder met al degenen die in Christus herschapen zijn tot datzelfde nieuwe leven. Dan is het alsof het avondmaalsformulier zegt, nou elke keer als het avondmaal wordt, dan moeten die drie dingen daar zijn. Dan moet elke christen, ware christen, die moet weer opnieuw doorleven. Ja, wat we hoorden op Psalm 51, wat David moest doorleven. Zodat er maar één ding overblijft. Wees mij genadig, want ik breng er niets van terecht. De Heere geven ook iets waar we komende rustdag van zullen horen. De vrede, de vreugde uw heils van mijn heiland, van die zaligmaker, de gemeenschap met hem. En hier met name die hartelijke gezindheid die er dan in het leven is. Als de Heere daar iets van werkt, vanuit die vrede met God, ook die vrede met de naaste, in elk opzicht, of er die gezindheid is, Weer opnieuw. David was natuurlijk diep gezonken, om het daar even bij te houden. En behalve dat hij zo'n ontzaglijke zaak gedaan had wat Bathsheba betrof en Uria, maar ook Joab, ook het personeel in het paleis, ook die andere vrouwen die hij had, wat heeft hij onnoemelijk veel schade berokkend. En op dat moment, wees mij genadig, Heere, geef weer die hartelijke gezindheid om nou met al die mensen het goed te maken. We zijn niet van die vredelievende mensen. En naarmate de wereld ouder wordt, en ik hoef u dat niet te verklappen, dat merkt u in de wereld en in de samenleving, maar ook in het kerkelijk leven. En de aarde werd vervuld met wrevel. En we lopen liever naar de rechter dan dat we buigen onder elkaar. Dat is de werkelijkheid van uw en mijn bestaan. Maar nou hier, als er nou echt iets van die vrucht van de middelaar is, van het werk van Gods geest, dan komt er die hartelijke gezindheid voortaan. En dan moet u de woorden proeven, hè, met zijn ganse leven. Dus niet met je praatjes, daar geef ik niet zoveel meer voor, maar met je gans, met heel je leven. En ik moet eerlijk zeggen, Dat luistert heel nauw, met heel je leven. Van je opvoeding, je bestaan op je werk, tot de kleinste details toe, dat heel je leven uitstraalt. Wat je dan beleidt. Dat die gezindheid in je is. Er staat niet dat je die maat haalt. Want we halen die maat nooit. U kent dat lied wel, ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Maar u weet ook hoe het verder gaat, helaas. Zo zijn wij niet. Maar dat er die hartelijke gezindheid is. Dat is gewerkt door Gods geest. Dat is niet iets oppervlakkigs. Dat gaat heel diep. Om dat eigen ik te verloochenen. Al staat dat haaks op mijn ideeën en mijn denkwijze in de gemeente des Heren. En dan staat er zo wonderlijk met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid. Dat moet ons ook raken, jegens God de Heere te bewijzen. Dan wordt er niet eerst gezegd naar die naaste. Maar het eerste is weer het leven wat God werkt in het hart, gaat weer terug naar de Heere. Jegens God de Heere te bewijzen. Heere, kijkt u er maar in. En dan wordt dat verder omschreven voor het aangezicht van God. Oprecht te wandelen. En oprecht wandelen, dat doet denken aan Abraham. De Heere zegt, wandel voor mijn aangezicht. En zijt oprecht. Wandel zoals ik mijn wetten en geboden gegeven heb. En dan gaat het niet om dat wij die wetten en geboden wat ruim interpreteren. Dat deden de Farizeeën en schriftgeleerden. En daarmee konden ze zelf heel godsdienstig zijn op weg naar de hemel. En ondertussen deden ze precies niet wat ze moesten doen. Maar hier staat zo nadrukkelijk, voor het aangezicht van God. Ik wandel als uw knecht, zingt een van de dichters. En dat blijkt uit de teerheid van je leven. Je gebedsleven. Het binnenkamerleven waar de Heer Jezus keer op keer op wijst. Het binnenkamerleven. En het leven daarbuiten. En dan, ja, waar gaat het dan eigenlijk om? Niet dat ik zo'n mooi christen ben, maar uw naam worden geheiligd. Dat is eigenlijk centraal, hè? Uw naam worden geheiligd. En dan vervolgens zegt de catechismus, geef dat wij u allereerst recht oprecht op de juiste wijze zouden kennen. En dat wij ons leven, al ons leven, zondag 47, in gedachten, woorden, werken, al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Onwaardig eten en drinken. Ja, dat wordt vaak betrokken op mensen die onbekeerd zijn of geen goddelijk recht hebben of niet weten van de wedergeboorte of van een geschonken geloof of van de openbaring van de middelaar. Dat is allemaal waar, dat is allemaal waar. Maar onwaardig eten en drinken heeft ook hiermee te maken. Dat wij niet in onze gedachten, in onze daden, in onze werken, tot eer van God, in het midden van de gemeente, onze cultuur, ons, ja, u mag zeggen subcultuur, dat is best, maar dat u in deze situatie voor het aangezicht van de Heere wandelt en dat de eer van God op je ziel is gebonden. En dan gaat het er niet om dat we dat kunnen volbrengen, ik haast me om dat te zeggen, maar de gezindheid. Die gezindheid die de Heere door genade in het leven van een mensenkind legt, zodat hij op deze wijze begeert te leven voor het aangezicht van de Heere. En dan wordt er nog een uitwerking gegeven, insgelijks. Eigenlijk is dat meer van hetzelfde. Maar dan komen er wat concrete dingen. Of hij zonder enige geveinsdheid, bedrog, je mooi voordoen, aan de buitenkant mooi weerspelen, in je gezin gruwelijke dingen doen. Ja, het gebeurt helaas. In zondags er netjes uitzien. En door de week, dan wandel je maar op je eigen manier. Nee, dat is allemaal van de duivel. Zonder enige geveinsdheid. Heere, mag ik nou een eerlijk mens voor uw aangezicht zijn? Voor u en voor de naaste. En dat luistert heel nauw. En dan staat er een zinnetje tussen haakjes. En ik heb u dat vaker gezegd. Dat zijn hele belangrijke zinnetjes in het formulier. Dan staat er alle vijandschap. Haat. En nijd van harte afleggende. Ik mag best weten dat ik vroeger als kind vaak dacht van ja, moet dat nou gezegd worden? Het gaat hier toch over kinderen van God. En dat zijn toch niet van die hatelijke mensen. En het zijn toch geen mensen die nijd kennen. Als de Heer nou laat zien wie wij zijn. Dat is weer het werk van Gods geest. Dan blijven wij nergens. Ook in een week van voorbereiding. Ik hoop zo dat u dat herkent. En dan blijft er maar dat ene over. Wees mij genadig. Want Heere, er deugt niks van. En de wortel van de doodslag. Haat, nijd, vijandschap. Dat leeft zo heel erg van binnen. Dat herken ik zo. Het is een wonder als de Heer je daarvoor bewaart. Maar wat zijn er ook in het midden van Gods kerk, veel dingen die diep bedroevend zijn en waar dit gewoon een uitvloeisel van is. Als de Heere ons niet bewaart. En nou, als het recht ligt in het leven van een kind van God. Als de Heere die wedergeboorte geschonken heeft, dat geloof geplant heeft in je hart. Dan is er inderdaad een ernstig voornemen. Zonder enige geveinsheid. Om dat alles volkomen af te leggen. En voor het aangezicht van de Heere belijdenis te doen van alles wat er geweest is. Waar je bang voor bent, want we zijn onverbeterlijk in dat opzicht. En dan staat er zo nadrukkelijk een ernstig voornemen om van nu voortaan, weer datzelfde hè, elke keer weer opnieuw begin. Eigenlijk de gemeenschap oefenen met Christus is opnieuw bijtekenen. Het leven van een ware christen, van nu voortaan mag het weer opnieuw zo zijn. In waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. En dan staan er weer van die scherpe woorden. Hè? Waarachtige liefde. Er is ook schijnliefde. Mooie praatjes, maar er blijkt niks van. Je bent niet trouw. Je zwerft maar een beetje rond. Je doet maar waar je zelf zin in hebt. Waarachtige liefde. Liefde buigt heel diep. En we hebben gelezen uit 1 Johannes 4 waar die liefde vandaan komt. Omdat daar de middelaar getekend wordt. Die onuitsprekelijke liefde. Vanuit het eeuwig welbehagen. Voor verloren zondaren. Om ze zalig te maken. En als nou de meester zo onmetelijk diep gebogen heeft. Om de slechtste van de slechtste. Herkent u dat? Op te rapen uit de modder van de zonde. Dan wil ik heel diep buigen. Om die liefde, die onderlinge liefde en gemeenschap. Tot God moet tot eer van zijn naam zijn, maar ook in het midden van de gemeente. Om daar geen streep van af te doen. En dan moet mijn eigen wijzigheid gekruisigd worden. En al mijn mooie inzichten moeten eraan. Heere, hier ben ik. Mag ik volkomen zo voor uw aangezicht leven. En mag ik zo van harte, ook horizontaal, leven zoals u het van me vraagt. En ik ben bang dat als dat er niet is, En wij zeggen, ja, ik heb hier een goed gevoel bij, of dat klinkt ook wel aardig. Dat nou dat tere leven met de Heere wijkt. Meer dat u onwaardig eet en drinkt, als dat niet verandert. Zo hebben onze Vader het heel nadrukkelijk. En dan een ieder bedenken, ja, weer bij zichzelf. Dat hoorden we bij het eerste stuk, een ieder bedenken bij zichzelf. In dat tweede stuk, onderzoek uw hart. En bij dat derde is de roeping, onderzoek uw conscientie. En u voelt dat ten diepste gaat om hetzelfde. Ieder bedenken bij zichzelf, bij dat eerste, van ben ik nou zondaar voor God geworden? Als je twijfelt of dat diep genoeg is, ja, vraag maar of de Heer dat ook leert. Het moet zo diep gaan, dat je jezelf nergens meer voor kunt houden. Dat je een verloren zondaar wordt, die zichzelf niet meer kan redden, maar die gered moet worden. Hij helpt mij, eer ik sterf, niet mijn keuze, niet mijn beslissing, maar het werk van God op zijn tijd. In het waarnemen van de middelen, zo wil de Heer het doen, dat is het eerste. En bij dat tweede onderzoek uw hart. Het moet een hartezaak zijn, de vereniging met de middelaar. Dat geschonken, geplante geloof wat zich richt op Jezus Christus, waar kennis van is en de gemeenschap met Hem. En dan bij dat derde staat, onderzoek nou je geweten. En u weet wat geweten is, twee weten ervan, de Heere en ik. De ander die kan daar wel eens enig idee van hebben, maar wat kun je vergissen. Maar twee weten ervan, de Heere weet ervan en ik weet ervan. En dan dat onderzoek van het geweten. Ja, niet van waar heb ik een goed gevoel bij, of wat zou nou passend zijn, wat staat mij aan. Nee, dicht bij Gods woord. En in de gemeenschap met de gemeente waar de Heer je een plekje gaf. Onderzoek je conscientie. En daar kan ik niet genoeg herhalen, daar hebben we het licht van de Heilige Geest bij nodig. Dat verlichtende werk, want zonder dat licht, dan is alles wel best. En daar rekenen we onszelf overal bij. Bij dat licht van Gods geest. Ja, bij dat eerste word je er buiten gezet. Want wij herkennen nooit genoeg van zonde en ellende. En bij dat tweede word je er buiten gezet. Want wat ken ik er nou van? Wat ken ik er nou van? En bij dat derde word je er buiten gezet. Want er ontbreekt aan me alles. En als het goed is, geeft dat aangebonden leven aan de troon der genade. Dat schrijende leven, dat zoekende leven, spreekt op mijn ziel, Heere. En mag dan uw woord kracht doen in mijn leven. En mag dat hartelijke voornemen er zijn. Mag ik leven dicht bij uw woord, zoals het formulier dat omschrijft. En dan kom ik terug, want ik zie dat mijn half uur bijna verstreken is. En dan in het slot van dat formulier, daar wil ik toch nog een keer op wijzen, dat wij ook door dezelfde geest, onder elkander, onder elkaar, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Als wij niet door genade afgesneden zijn van Adam, de eerste, en ingeplant in de tweede of laatste, in Christus, dan horen we niet bij dat lichaam. Maar als dat nou waar is, en we zijn in dat lichaam ingeplant, ingelijfd, zegt de schrift, ja, dan wordt er gevraagd, mogen wij dan in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden? En dan ja, niet doen alsof, of praten alleen, maar dat echt mag blijken in al onze keuzes die wij maken. Ik noemde dat zondagmorgen, dat is altijd een beetje tricky, zeggen ze dan, dat je tot en met in hoe je je kleedt aan de tafel des Heren. En natuurlijk kun je daar allerlei dingen op afdingen, maar als er echt iets van die liefde is, dan voegen wij ons tot hoe je je gedraagt. Ook op zo'n avondmaal zondag, hoe het zichtbaar wordt wie je wil zijn, omdat je vanuit diezelfde geest, dat is die geest die in Christus woont en die in zijn kinderen woont, in die echte broederlijke liefde verbonden wordt. En dan wordt dat voorbeeld genoemd van de heilige apostel Paulus uit de Korinthebrief, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Vandaag mocht ik examens afnemen op onze theologische school onder andere over liturgiek bij het avondmaal. En de bijzonderheid is dat we een student in het eerste jaar hebben die een jarenlange ervaring heeft in Guinea. En dan vraag ik altijd van, hoe was dat nou in Guinea? En die vertelde, en dat is best heel mooi, en dat is op alle zendingsvelden zo, dat er geen gesneden brood op de avondmaalstafel ligt. Maar dat er een broodbol, een heel stuk brood, wordt daar op de avondmaalstafel gezet. En als dan het brood gedeeld gaat worden, dan breekt de voorganger, de predikant uit Nederland dan altijd, die bedient, die breekt dan eerst dat brood. En dan moet u weten dat dat behoorlijk hard gebakken brood, Guinea heeft hij gediend is. En dat gaat echt krakend, wordt dat gescheurd. Eigenlijk heel ontroerend. Zoals die middelaar zich liet verbreken. En daar wijst toch het brood op. Zo wordt het brood gebroken. En dan wordt er vanuit dat brood steeds zo'n stukje aan de binnenkant, want de korst schijnt keihard te zijn, maar van de binnenkant steeds een stukje geplukt. Dat verbroken lichaam van Christus. En nou omgekeerd, dan staat er hier, als nou het waar is, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Ja, ik zei u dat al, dan moet dat ik van ons ook in die zin sterven. Dat ik krijgt een genadeslag als de Heer in je leven komt. Ik, ellendig mens, daar blijft er over, ook na ontvangen genade, de worsteling van de apostel. Als het goed is, dan wordt dat ik, wordt verenigd met dat brood. En dan is er die waarachtige, die werkelijke, broederlijke liefde, die dan een ogenblik leeft. En dan kan er ook helemaal niks tussen zitten. En ik herinner me dat uit mijn jeugdjaren, dat je zo benauwd was, dat er iets tussen zou zitten. Dat je in alle opzichten zei, Heer, daar mag ik me voegen. En dan mag u best weten, ik studeerde een beetje theologie en ik was ook best heel eigenwijs, maar dat je voelde van, maar dat past niet. Want als dit nou waar is, dat ene brood, dat ene lichaam, Heer, mag ik dan alles laten en haten wat de wereld belangrijk vindt en wat godsdienstige mensen prachtig vinden, maar wat niet hoort, past in die tere gemeenschap met u de Heer. En dan dat tweede beeld, en uit vele beziën samengepest zijn, de één wijn en drank vliet en zich onder een vermengt. Dat is eigenlijk wat, hè? Als het goed is, is die bruidskerk verenigd. Verenigd. En dan al dat eigene van die mensjes, ja, er blijft wel iets hoor. En ze krijgen zichzelf altijd weer terug. En dan weten we levenslang die strijd. En ze hebben allemaal haar eigen zaak. Maar als het er nou om gaat, dan zijn ze verenigd, verbonden. Dat is vanuit die middelaar, de Heer Jezus Christus. En dat beeld wordt voortgezet, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn. Trouwens, heel leerzaam om daarover te denken, hè. Ik sprak van de week nog een jongere en zei, ja, dominee, maar geloven is een activiteit van mij. We worden opgeroepen tot geloof en dan geloof je en dan heb je het en dan is het allemaal best. Ja, en hoe zit dat nou met die inlijving? Nou, hier staat het dus wel een beetje anders. We zijn door het waarachtig geloof Christus ingelijfd. En dat niet ten koste van die oproep. Natuurlijk wordt u opgeroepen tot bekering en geloof. Ik hoop dat u er druk aan bent. Maar je komt erachter. Dat als dat nou van hier moet komen, dat het nooit gebeurt. Als het nou van God komt, dan geschiet het. Bent u daar nou heilig om verlegen als u het mist? En dan staat hier dat die ware bruidsgemeente, die is ingelijfd, ingelichaamd, verbonden aan dat levengevende hoofd, Jezus Christus. Als dat zo is, dan kom ik weer bij het begin. Dan is de vrucht en de kroon op het werk van genade, dat we in broederlijke liefde, dan staat er om Christus, onze lieve zaligmakers wil. Wij zijn niet van die lieve mensen, ook Gods kinderen niet. Maar kunnen ze krom en andersom zijn, dwars en verkeerd. Maar het gaat om die lieve zaligmaker. En dat kennen ze toch allemaal. Die uitgestorte liefde in het hart. Tot deze Heer Jezus Christus. Dan staat het er nog een keer, die ons tevoren. toen wij nog zondaar waren. Zo uitnemend heeft lief gehad. En als dat nou werkelijk doorleefd wordt, al tezamen één lichaam zijn. Ja, dan is het zo. Dat kan niet anders. We zijn dan één lichaam. Niet alleen met woorden, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad. Jegens elkander bewijzen. En als de Heere iets van dat genadewerk geeft, die vrucht en die kroon, dan komt er ook zegen op. Dan zal de Heere dat doen ervaren. Dat is onuitsprekelijk rijk. Als de gemeenschap ervaren mag worden. De nabijheid van de middelaar. Dat heeft hij beloofd. Mijn zegen, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En als die vrede in het hart geproefd wordt. Vanuit die middelaar. Dan zal dat ook ervaren worden. Onder al degenen die even dierbaar geloof verkregen hebben. En dat is toch het verlangen. En dan zal de Heere te meer een vruchtelijke verzekering. Vanuit die vrucht, vanuit die ware liefde, vanuit dat bukkende en buigende leven ook onder elkaar. Vanuit die hartelijke verbondenheid, dan zal de Heere meer vrucht geven. En iets van die liefde doen ervaren in het hart. En dat zijn niet woorden, maar het is de daad. En wat is dat onbevattelijk groot. Als dan een mensje van beneden weet. Dat is het geheim in mijn leven. Dat heb ik niet van mezelf. Mag ik dat nog een keer zeggen? Dat heb ik niet van mezelf. Als u alleen nog maar dingen van uzelf hebt. Ja, dan hoop ik dat u de Heere heilig lastig valt. Want het is wel voorbereidingstijd. En de eeuwigheid roept het is tijd. De tijd zegt het wordt eeuwigheid. Aanwezige meeluisteraars. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Valt de Heere daar nou heilig om lastig. Om iets van deze zaken te kennen. En als u nou betrokken bent geraakt op de Heere. Als er geen helderheid is. Vraag of de Heere dat leert. Het gaat natuurlijk niet om het avondmaal. Al is het iets groots. Maar het gaat om de gemeenschap met God in Christus. En als de Heere daar iets van leert. Dan brengt hij op zijn tijd. Op zijn wijze. Aan de dis des verbonds. De Heere geven. Dat als je nou die vrucht toch mag kennen. En die zijn in onze ogen altijd weer te kleine. Ik hoop dat u dat ook beseft. Die zijn in onze ogen altijd weer te klein. Heren, dan ben ik al zo lang op de weg. Zegt dan een christen die al zoveel jaren dicht bij de Heere mag leven. En ik herken er zo weinig van. Maar dan vraag ik, is dat verlangen er? Is dan die gezindheid er? Heren, zo zou ik willen zijn. En u weet het. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dan geven de Heere dat er toch vrijmoedigheid mag zijn. Om in die gestalte vanuit die drie stukken die onderzocht zijn, te naderen tot de dis van het verbond. Hier zetten we een punt. En dan gaan we eerst nog maar een versje zingen. Dan een half uurtje pauze ongeveer. En dan wil ik zo 9:15 de vragen beantwoorden die er misschien bij u leven. En dan uiterlijk om 9:15 hoopt Ouling Smit af te sluiten deze avond. Psalm 133, laten we die maar zingen, die past hier eigenlijk het best bij. Psalm 133 en laten we dan het eerste vers maar zingen. En ook het derde vers. Psalm 133 vers 1, hij ziet u goed. Hoe lieflijk is het dat zonen en vers 3 waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. 1 en 3 van Psalm 133. Wij zijn met een iets uitgedund gezelschap. Sommige mensen hebben zichzelf geëxcuseerd dat ze naar huis moesten, maar fijn dat u gebleven bent. Ik heb 2 schriftelijke vragen gekregen en 2 mondelinge vragen. En misschien leven er nog meer vragen, maar u mag ze gewoon zo stellen straks. De eerste vraag ging over, ik noemde even slot een vruchtelijke verzekering. De vraag was ook een beetje van wat is dan een middellijke verzekering en een onmiddellijke verzekering? Hoe geeft de Heer dan zekerheid? Hier bij dat derde stuk ging het over verzekering uit de vrucht. Dus dat in het leven bemerkt mag worden. En dat is tegen onze natuur, maar dat we zo dicht bij de Heer mogen leven. Dat die vrucht van ootmoed en van liefde en je aanpassen aan de ander, laat ik het maar gewoon heel eenvoudig zeggen, dat dat in je leven gevonden wordt. Dat je weet, dat heb ik niet van mezelf. Maar dat heeft de Heer gewerkt. En die vruchten, die geven zekerheid over dat de Heer in het leven aan het werk is. Dat is natuurlijk altijd een beetje gevaarlijk, want er is ook wel eens gezegd dat een huichelaar die ziet snel vruchten. En als de Heer werkt in je leven, dan kun je soms geen vrucht ontdekken. Je ziet alleen maar wat er niet moet zijn, de vruchten van de dood. Maar het is wel waar dat de Heer dat doet ervaren in het leven. En aan catechisanten zeg ik vaak, als je een roze papiertje hebt, nou, het is tegenwoordig het kaartje van je rijbewijs, dat is mooi. Maar als je nou mag ervaren in het verkeer dat je inderdaad adequaat handelt, natuurlijk omdat de Heer voor je zorgt, maar dat je voelt van ik voel me hier in het verkeer thuis, ik kan daarmee omgaan met alles wat er gebeurt, dan krijg je meer vastheid van ik kan rijden, zeg maar. En heel eenvoudig gezegd, zo wil de Heer dat in het leven van zijn kinderen doen. En wat middelijk betreft, ja, de Heer die wil zich binden aan de middelen. En vanuit de Duitse leerregels, dat herinnert u misschien nog wel, toen we daaruit mochten preken, dat onze Duitse vaderen heel sterk benadrukken van God werkt middelijk. Hij wil onder zijn woord, onder de prediking met name, wil hij werken in zondagsharten. En dat wil hij toepassen, de prediking als het middel bij uitstek, dicht bij Romeinen 10, hoe zullen ze horen zonder die hem predikt. En het waarnemen van de middelen wil de Heer gebruikelijk zegenen tot waarachtige bekering in zondagsharten. En dan gaat het natuurlijk wel om hoe dat je luistert en of je biddend je neerzet onder het woord. Of het verlangen is van Heer, werkt u toch door dat woord, mag het me raken, mag het me vervullen. Maar dat is de middelen die de Heer wil gebruiken. Ja, onmiddellijk, dan wordt er vaak gedacht aan, nou, dat hoorde ik onlangs nog iemand die 's morgens wakker werd. Ik mag best weten dat ik daar heel jaloers op was. Maar er was iemand die wakker werd en die met een Bijbelwoord wakker werd. En zo gepast in de omstandigheden en zo precies op de situatie dat hij uit zijn bed stapte en zijn knieën boog. En zei, Heere, dat spreekt u tot mijn ziel. Het is onmiskenbaar. Rond dat gebied zijn ook heel veel vragen. Misschien dat u dat wel weet, van ja, spreekt de Heer nou echt of maken we het onszelf wijs? Daar zit natuurlijk een heel gebied omheen. Als je opgevoed bent bij de prediking die volkomen zekerheid onder ons heeft en je kent veel Bijbelteksten. Dat herkent u misschien, want dan zijn er heel vaak woorden uit de schrift in je gedachten. Maar je kunt niet altijd zeggen dat ze van de Heer komen. Of ja, je bent ze soms na een uur alweer vergeten. En als het zo is, dan weet je ook eigenlijk wel van, ja, het was een voorkomende waarheid, zeggen we dan. Maar dat onmiddellijke, in de Bijbel zien we dat natuurlijk heel sterk toen er nog geen woord was, dat de Heere Abraham riep, ga uit uw land en uit uw maagschap. Ja, dat was eigenlijk rechtstreeks. En als die offert, of denkt te offeren op Moria gebergte, dat ineens die stem daar is. Nou, in de theologie, bekeringsgeschiedenis, lees je dat ook vaak, dat mensen dan met kracht ervaren dat de Heere spreekt tot hun hart. Maar ik zou u echt willen wijzen op Gods gewone weg. En dat is middelijk onder de prediking die de Heere toepast door zijn geest. En zo het woord brengt op je hart. En dat hebben onze vader met name aangewezen. De tweede vraag, dat ging over David. En dat vond ik ook wel een mooie vraag. Ook omdat hij in een ander verband deze week of vorige week ook al naar me toe kwam. Van ja, David is onmetelijk diep gevallen. En als hij nou toch in onze tijd geleefd zou hebben, ja, zou hij ooit aan de avondmaalstafel toelaten? Of bleef hij nog 10 jaar onder de tucht? En ik heb nog sterker die vraag gekregen van, in onze tijd worden predikanten soms afgezet. Ja, dan is definitief eigenlijk en lijkt geen weg terug. En hoe is dat nou met David? Nou, misverstand is, twee dingen eigenlijk. Misverstand is dat David alleen maar getekend is in die vreselijke daden. Het is opmerkelijk dat hij Psalm 51 dicht en heel zijn bestaan bekend maakt. Dat ben ik. Als God over hem spreekt, dat weet u wel, dan spreekt de Heere over de man naar Gods hart. En dat wil niet zeggen dat alleen de verkiezende liefde dat ook, maar dat David een teerkind van God was. En dat David heel dicht bij de Heere leefde. En daar getuigen ook heel veel psalmen van dat tere leven dicht bij God. En die misdaden van David, om zomaar te zeggen, dat zijn zonden waarin hij gevallen is, waarin hij ook een poosje geleefd heeft, met name de zonde van Batsheba, vermoedelijk 9 maanden heeft hij gezwegen. En dan komt hij in de schuld. En dan mag hij zo hartelijk zijn zonde uitwenen en herstellen wat er in zijn leven verkeerd is gegaan. Dat is een groot verschil. En voor predikanten is het inderdaad zo dat als ze afgezet zijn, dat er zeker een weg terug is. Maar het verschil is wel als iemand 3 jaar geleefd heeft in zonde of soms 10 jaar geleefd heeft in zonde, dan wordt dat anders getaxeerd dan het vallen in zonde. En met name als dat keurig netjes afgedekt is. Maar alles komt openbaar, want de Heere maakt elke zonde openbaar. En dan is er soms geen weg terug. Of iemand komt niet tot een hartelijk, oprecht schuldbeleiden. En als dat niet gehoord wordt, dan wordt een weg tot terugkeer nooit geopend. En dan is een afzetting ook definitief. Dus vergist u zich niet, David was de man naar Gods hart. Zo spreekt de Heere over hem. En wat hij van zichzelf getuigt, laat hij even zien hoe het van binnen is. En de vraagsteller, vond ik ook wel mooi, die zei, als de Heere meer ontdekkend licht geeft, dan herken ik me zo in David. En zeg ik, Heer, ik ben nog veel slechter. Misschien niet in de uitleving, God beware daarvoor, maar in de inleving, ik ben nog veel slechter. Deze vraag, u heeft recent en ook al eerder in preken gezegd dat je de Heere kunt liefhebben en liefde voor zijn woord en dienst kunt voelen, ervaren, zonder dat de Heere zich aan je bekend gemaakt heeft. Wat kun je dan doen? Want de oproep tot bekering en geloof blijft gelden, wilt u er iets over zeggen? Ja, er kan een hartelijke betrekking zijn op de Heere en op zijn woord. Ik durf zelfs te zeggen dat als de Heere in het leven van een mensje gaat werken, dat zeiden onze ouden vaak, hè, een druppel liefde uitstort in je hart. Dat er een onuitsprekelijke liefde komt tot God, al weet je niet wie die is, de Heere. Al heb je er enige indrukken van dat hij rechtvaardig is, de zonde moet straffen, barmhartig en genadig is. Het mooiste vind ik dat omschreven in het boekje De Droefheid naar God van professor Wisse, de christelijk gereformeerde hoogleraar. Dat blijft toch een boekje waar je eigenlijk in blijft lezen. En die zegt van, het gaat als volgt, als ik het heel vereenvoudigd samenvat, wij zitten door de zonde in een grot. En het is aardedonker en we hebben er geen last van, want we zijn grotbewoners. En dan laat de Heere door het evangelie, door de prediking, of door een gebeurtenis die je diep schokt, Maar waar het woord aan verbonden is, dan laat de Heere een straal licht, een zonnestraal vallen in die grot. En je zit met je rug naar de opening. Maar op de wanden van de muur, daar zie je licht. En dan ontdek je iets wat die zoektocht geeft van Heere, wie bent u toch? Nou, hij omschrijft dat bladzijde lang. Ik raad het u aan om te lezen, ook jonge mensen, ja, je leest dat niet zo makkelijk, maar om te lezen, daarover te denken, van herken ik dat nou? En dan schrijft Wisse dat er een onuitsprekelijke liefde in je hart komt, want je bent God kwijt en je kunt hem niet missen. En dat wil de Heere heel vaak in beginnende leven doen. Ja, wat moet je dan doen? Ja, Wisse die zegt, dat gaat eigenlijk vanzelf. Dan word je hongerig naar het woord. Ik zie dat soms ook gebeuren. Dat kan je diep ontroeren. Dat je mensen die vroeger heel oppervlakkig leefden. Ja, je zag ze zondags wel, maar door de week ze in elk geval nooit. En dan eens denk, hé, ze zitten er. Zou het per ongeluk zijn? En dan de kinderen op zich ze weer. En dan ineens merk je, er verandert wat. Er verandert wat. En dan dat zoekende leven, dat gaat zoeken. Want dat kan niet blijven zitten. Wisse die zegt van, dat grotleven, dat wordt zo benauwd. Daar moet je uit. En je weet niet precies hoe het moet. Want je kent de uitgang niet, je weet niet hoe het gaat. Dat geeft een bedelend leven aan de troon van Gods genade. En ook later in het leven der genade is dat weer herkenbaar. Dat is best opmerkelijk. Dat je hart vol is, brandend wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan die Emmausgangers. En dan, ja, Jezus gaat met hen. En hij spreekt met hem zijn woorden. Maar ze zien hem niet, ze herkennen hem niet. En hun hart is brandend, vol van liefde. En dan, ze kenden de zaligmaker bij aanvang. En dan die zaligmaker, die gaat met hen spreken. Dan hadden die Emmausgangers alles kunnen doen. Maar ze blijven daar wandelen. En ze verlangen, ga met ons. De dag is gedaald. Ze begeren dat hij inkomt. Er komt een onuitsprekelijk verlangen naar de Heere en zijn dienst. Al weet je vaak niet hoe het moet. En op Gods tijd, dan zal hij zich openbaren voor het eerst en bij vernieuwing. En dat staat natuurlijk niet los van die oproep tot bekering en geloof. Ja, als er mensen zijn die weten dat dat moet, dan zijn het zulke mensen wel. Die weten dat ze niet kunnen blijven die ze zijn. Die weten dat er in hun leven wat moet veranderen. Wisse schrijft daar prachtige dingen over. En ik zou het u aan kunnen raden om daar eens kennis van te nemen. Een andere vraag. Als je stilgezet bent, wordt er vaak gezegd dat als het van de Heere is, hij zijn werk afmaakt. Als het niet van de Heere is, van wie is het dan? En hoe komt het dan dat je stilgezet bent? Ja, dat houdt mijzelf ook heel vaak bezig. Dat mag u best weten. Gisteren was er pastoreesberaad. En we waren in de Oosterheemkerk, de nieuwe kerk daar aan de Uitvalsweg, waren uitgenodigd. En dan zit je daar met een grote groep pastoreis. En dan, ja, we praten allemaal over God. En we praten allemaal over het dienen van hem. En we zijn allemaal pastor. Of pastoraal werker zitten er ook een paar bij. Tot en met de priester van de Salvatorkerk. Die zat ertussen met zijn keurige zwarte jas en zijn witte boortie. En dan, nou ja, ook dat mag u best weten. We hebben met elkaar Psalm 139 gelezen. Dat deed Kees Kraaienoord van Mozaïek. Daarna kregen we 5 minuten om daarover te denken, Psalm 139. En dan mocht iedereen persoonlijk vertellen wat die psalm nou zei. En dan, u begrijpt, er komen hele verschillende antwoorden natuurlijk. God, gij omsluit mij, gij omringt mij. Dat trekt natuurlijk heel erg aan. En dan komt die vraag bij mij ook van, wat beweegt deze mensen? Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Sommigen beweegt. En soms hele mooie dingen trouwens, moet ik eerlijk zeggen. En ook wel weer eens een spiegel. Ik kom het toch op een of andere manier graag. Maar u begrijpt, ik heb wel heel andere dingen gezegd dan de meeste van de pastoren daar. Tot mijn verwondering was door meneer Van der Zielder, die mij weer bijviel. En dan ineens weet je wel, ja, we zijn ook de enige die dan in een zwart jasje daar rondlopen. Ineens de herkenning, hè? Dat is ook wel heel mooi. En wij hebben beide gesproken over ook Gods alwetendheid, Gods recht. Gods recht en de doorleving van onze nietigheid en kleinheid. Want dat staat ook in die psalm. Dus niet alleen nabijheid, maar ook die eeuwige God. Nou, ik weet niet precies wat mensen soms bezighoudt, drijft, beweegt. De Bijbel is er heel helder over. En eigenlijk schrijft Johannes van als er niet die vruchten zijn, of als het niet verenigt aan die middelaar, ja, het is niet uit God. De Heer Jezus zegt trouwens tegen de discipelen, als ze mensen tegenkomen die niet Jezus volgen, en toch bezig zijn met dat woord van verbied het hun niet. Dat is ook heel opmerkelijk. Dus wij moeten eerlijk zeggen van Satan is machtig. Er kunnen ook allerlei andere redenen zijn dat mensen voelen van ja, er moet wel iets zijn wat ze drijft. Ik weet het echt niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar al sinds ik theologie ging studeren aan de VU in Amsterdam, dat was ik heel breed, heb ik daar wel over gepeinsd. Van hoe is dat nou? Wij weten het niet. Wij hoeven er ook geen oordeel over te vellen. En wat mensen dan beweegt, het ligt voor de Heer. Bij het ouder worden, nou voel ik me ineens stokoud, maar valt nog wel mee hoor. Maar je gaat wel steeds meer zien van het zijn niet vele wegen die naar Rome leiden, het zijn maar twee wegen. En dat is de brede weg of de smalle weg. En er zijn dingen die je hoort waarvan je ook echt ernstig moet zeggen van, maar klopt dat dan? Klopt dat dan? En als dit nou jouw beschrijving is en je legt de Bijbel daarnaast, van waarom staat er dan in de Bijbel heel wat anders? En ja, dat kan soms reden zijn om te zeggen van voorzichtig, want je moet altijd maar een beetje voorzichtig zijn, van vergis jij je niet. Want het woord zegt toch dit. Ik denk aan een Noorse broeder die op de studeerkamer zat in mijn eerste gemeente. En op een wonderlijke manier kruist onze wegen elkaar. En ik heb hem op een gegeven moment een catechismusverklaring gegeven. Dat kende hij natuurlijk helemaal niet. En ik kreeg van hem de studiebijbel van de HSV. Dus erg trots op wat hij aan meegewerkt. En toen ging het om de kern. En toen zei hij zo van ja, de kern in de prediking. Hij was een paar keer ook bij me naar de kerk geweest. En ik had van hem bandopnames gekregen. Hij zei, de kern van de prediking is de wedergeboorte. Hij zei, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit van de wedergeboorte gehoord. En dat was voor mij een ontzaglijke schok. Want ik zei, ja, maar Jezus zegt toch, tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En wij hebben toen heel langdurig hebben het woord bestudeerd samen, Johannes 3. Dat was van hem een openbaring. Dus je kunt blijkbaar de Bijbel lezen en het meest centrale woord van Jezus kun je overslaan. Dat kan dus blijkbaar. Zo blind is een mens. En dat hij zomaar kan leven en meent wel op weg te zijn naar de hemel. En de eerlijkheid gebied, dat hij daar ook diep van onder indruk was. En er zijn nog heel wat gesprekken gevolgd. Het moeilijke is dat als je in een bepaalde context gevormd bent, dat mensen wel heel zwaar valt. En er moet wel echt een wonder gebeuren, wil iemand in zijn leven daarvoor buigen. Dat gebeurt gelukkig wel eens. Ik heb het niet zo lang geleden ook meegemaakt. Maar dat is wel heel wat. Maar dat is voortdurend te weten. Dus ik weet niet precies wat er dan gebeurt in iemands leven. We hoeven ook niet alles te kunnen taxeren, omdat de schrift daar zelf ook wel dingen over zegt. Maar je kan dan wel bidden van, Heere, open toch iemand zijn ogen, dat hij het mag zien. Zodat hij niet of de wereld lief krijgt, of daarin blijft hangen, blijft steken, zeg maar, waarvan je vreest dat dat werk van wedergeboorte gemist wordt. Is er nog iemand die een dringende vraag wil stellen? Dat mag. Maar nou durft u niet meer. Nou, ik hoop zo van harte dat u ook deze dingen weer weegt. En vraagt de Heere voortdurend maar om licht. En misschien dat er iemand is die zegt, ik sta er zo ontzaggelijk buiten. En hoe moet het nou in mijn leven? En hoe zal dat nou ooit moeten? Ja, roep de Heere maar aan. Terwijl die nabij is. Want de Heere gaat door met zijn werk. En dat is zo oneindig troostvol. Als adviserend docent, samen met de rector, mocht ik bij de attestdagen zitten van onze theologische school. En dat mag u best weten, toen die jongste student daar voor ons zat. En dan nog een twintiger, hè, eind twintig. En dan vertelde hoe de Heer in zijn leven gewerkt had en geroepen had. Dan gaat er zoveel door je heen. En dan, oh ja, Heer, u gaat gewoon door met uw werk. En dan ook heel nadrukkelijk van hoe de Heere beloofd had, ook bij zijn roeping, om dienstbaar te zijn. Omdat er nog moeten worden toegebracht tot die gemeente die eeuwig zalig wordt. En natuurlijk weet je dat, ook als predikant, hè, want ja, anders zou je kunnen stoppen. Maar als je het mag horen, zo heel helder, heel eenvoudig, dan springt je hart op. En je mag best weten, die drie attestdagen, dat zijn best hele lange dagen, heel intensieve dagen. En ook wel teleurstellingen natuurlijk en wel eens heel moeilijk. Maar de vreugde overheerst, want de Heere die gaat door met zijn eigen werk, dwars door alles heen. En wat ik ook heel graag wil zeggen, ik heb dat net eigenlijk al gezegd, als het donker in uw leven is of mistig. Dat de Heere die is ook vrij in het doen opgaan van dat licht op zijn tijd. En dan gaat het niet allereerst om het avondmaal, maar gaat om hem. En op zijn tijd brengt hij aan zijn tafel. En al degene waar de Heere in gewerkt heeft, ze weten het eigenlijk allemaal. Als het nou van de Heere is, dan kun je het niet, dan kun je dat begin niet maken, maar je kunt het ook weer niet opwekken in je ziel. Maar ik hoop toch, ook in een week van voorbereiding, dat het een aanklevend leven geeft. Met de schreeuw, Heere, wilt u erop terugkomen? En dan wil de Heere vaak middelijk, door het peinzen over deze dingen, het lezen van zijn woord, daarmee bezig zijn, wil de Heere zo menigmaal nog wel eens iets schenken. En dat is misschien niet altijd heel groot. Daar is de Heere ook vrij in. Dat kan hij doen voor het avondmaal. Brakel zegt dat zo mooi, dat kan hij doen tijdens het avondmaal. Als je toch mag weten, de Heere is in mijn leven gekomen. Die wedergeboorte is me niet vreemd. En dat geschonken geloof is er. Dat kan de Heere ook doen. Soms na de bediening. Dat hij rijk in het hart afdaalt. En iets van zichzelf doet ervaren. En als iets van die gemeenschap ervaren mag worden met die eeuwige God. Dan is een ziel weer eens vol van God. En dat wil de Heere onder het woord wel eens doen. Dat wil de Heere ook onder de bediening van de sacramenten doen. En dat geven de Heere genadig ook in ons midden. En dat dan die drie dingen van zelfbeproeving ook tastbaar mogen zijn in het midden van de gemeente. Dan wil ik vragen of ouderling Smit nog een versje wil opgeven. Dat kan nog wel. En wil eindigen met gebed.
Ja, wat is het passend om in een week van voorbereiding zo met elkaar in Gods huis te zijn. Dominee, hartelijk dank voor het leiden van deze gemeenteavond. Hartelijk dank ook voor het onderwijs wat we mochten ontvangen deze avond. Wat is het formulier ook rijk. Wat is het eerlijk ook. En wat is het altijd, maar in het bijzonder ook in deze week nodig. Dat we, u zei dat ook, dat we de verlichting van Gods Heilige Geest ook mogen ervaren, ook in het beproeven van onszelf. Leer mij naar uw wil te handelen. Dat mag ons gebed wel zijn, dat gaan we ook samen zingen met elkaar uit Psalm 86, het zesde vers en ook het negende, ja, ook het negende vers. Het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En ook het negende, doe een teken mij ten goede. Samen bidden en danken. Getrouwe Heere, wilt u ons vervullen met ootmoed en met eerbied, met een klein denken van onszelf en een groot denken van u. Als wij naderen voor uw heilige aangezicht. Geef ons er een besef van, Heere, wat we dan doen als we bidden tot u, de hoge heilige God. Heer, u gaf ons dat we op deze avond, in deze week van voorbereiding, bij elkaar mochten zijn als leden en doopleden van deze uw gemeente. U gaf dat uw knecht in ons midden mocht zijn, dat uw woord open mocht gaan en dat we na mochten denken over een gedeelte van dat formulier op uw woord gegrond. Heren, dan is het gegaan over die gezindheid. Die gezindheid tot waarachtige dankbaarheid. Tot een oprecht wandelen. Tot een achterwege laten van geveinsdheid. Tot liefde. En heren, als we dan iets van ons eigen hart hebben leren kennen. En we worden opgeroepen om onszelf te beproeven. Om onszelf te onderzoeken. O heren, wie is dan tot deze dingen bekwaam? Want in ons eigen hart is van nature geen goed. In ons eigen hart is van nature ook geen goede gezindheid. Maar heren, geef dan dat uw kinderen mogen zien op hem, die de wet volmaakt heeft vervuld. Op hem, de Heer Jezus Christus, die oprecht heeft gewandeld. Heren, want als het zicht op hem er mag zijn, dan mogen ze zeggen, dan mag het zijn, mijn vrucht, uw vrucht wordt in hem gevonden. Heren, wilt u gedenken aan uw kinderen in deze week van voorbereiding? Wilt u ze leiden door uw Heilige Geest? Wilt u hun ogen openen meer en meer voor de gastheer van komende zondag als u het geeft? Heren, gedenk aan hen die zo worstelen, die het niet weten, die wel zoeken en onderzoeken, maar voor wie het nog zo duister is. O Heren, wilt u ze ook leiden en wilt u geven dat op uw tijd het licht mag vallen in die donkere grot van hun leven, opdat ze mogen gaan zien. Heren, gedenk aan hen van de gemeente die ook in voorbereidingstijd, ook in voorbereidingsweek leven, maar wiens hart er nog zo ver vandaan staat. Die het zich misschien nauwelijks bewust zijn dat het voorbereidingsweek is. O Heer, het staat u niet in de weg. Wilt u dan alle barrières in ons leven wegruimen? En wilt u zelf op uw tijd nog doorbreken in mensenharten? Gedenk zo de hele gemeente, Heren. U weet alles wat er leeft in ieders hart. U weet wat er is, Heren. U weet of er in ons hart misschien ook verdriet is, of rouw, of zorg. Het is u alles volmaakt bekend. Het kan zo ook in de weg staan in onze gedachten. Heren, gedenk uw knecht, die vanavond in ons midden mocht zijn, u kent hem, u weet wat hij ook nodig heeft in de veelvuldige arbeid. Wilt u ook hem nabij zijn, ook in het toeleven naar komende zondag. Mag het alles ook in zijn hart ook geleid worden door uw geest. Mag het alles zondag ook eerlijk en in orde geschieden tot eer van uw grote naam. Heren, wees zo met ons. Heb dank voor alles wat u ons gaf in deze avond. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan. Wil ons bewaren ook over de onveilige wegen. We vragen dat alles van u. Niet om iets uit ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. alle wel thuis